nog een Nieuwsroom Den Haag in deze week dat het eigenlijk reces is en er niet zoveel gebeurt, zeiden we afgelopen vrijdag nog in de podcast. Maar ja, ineens is daar het coronavirus. En aan de ene kant hebben we Sophie van Leeuwen, die is piano aan het spelen. Die is echt vrij, maar wel geïnspireerd door premier Rutte. Is het niet, Laurens Boven, want jij bent wel aan het werk?
Ik ben wel aan het werk.
Weet jij wat we horen? Want het is iets van Chopin, maar...
Ja, ze had me gewhatsapp dat ze aan het oefenen was met Chopin. Geïnspireerd door premier Rutte. Omdat hij iets met Chopin aan het doen was tijdens de Eurotop... over de meerjarige begroting van de Europese Unie.
Oh ja.
Wat hem... dat was geen fraaie beurt hoor van Rutte. Althans, hij dacht zelf een beetje lollig te zijn. Maar mevrouw Merkel die had er toch behoorlijke moeite mee. Hoor. Die was volgens de internationale pers echt pissig op Mark Rutte. Kinderachtig gedrag werd hem verweten. Omdat hij dus zo stoer loopt te doen over dat de begroting niet mag groeien. Dus dat, hij dacht zelf, ik doe leuk, maar misschien een beetje te leuk.
Ja, misschien probeerde hij ook een signaal af te geven. En is dat aangekomen? Waren ze daar chagrijnig over?
Ja, ik kan alleen maar... Ja. Ik heb Merkel niet zelf gesproken, dus dat kan ik niet, niet navragen.
Dat is ook weer waar. En jij, want jij bent, dan ben je stand-by. Ik heb je niet veel gehoord van de week op de radio.
Nee, ik ben 2 keer op de radio geweest deze week.
Toch nog?
Dat is, normaal gesproken is dat 2 keer per uitzending zo'n beetje.
Precies.
Ik was gisteren iets met de Belastingdienst. Een update over hoe de nieuwe staatssecretaris denkt... de problemen met de kinderopvangtoeslag op te lossen. En zojuist heb ik een interviewtje gedaan met Bruno Bruins... de minister van Medische Zorgen over de laatste update... rondom de coronabesmettingen. Waarvan er nu dus 2, althans vrijdagochtend 2, zijn in Nederland.
Is Den Haag nu in rep en roer ineens? Als je daar door de gangen loopt, zie je dan de paniek bij de ambtenaren... die proberen niet overreactie, maar wel voldoende, zoiets? Want ze willen wel stoer zijn natuurlijk. Ze willen stevig optreden, maar dat is eigenlijk niet zo goed.
Het Binnenhof is in isolatie, Mark. De politici zijn in isolatie. In ieder geval, hier is niemand.
Dat is waar. Ze zullen elkaar niet besmetten deze dagen.
Nee.
Maar de minister was er. Zei hij iets interessants of zullen we gewoon even luisteren?
Nou, laat me horen.
Oké. Okay.
Een tweede coronapatiënt voor Nederland is bevestigd. Het is een mevrouw. Deze mevrouw is een inwoner van Amsterdam, maar zij verblijft in thuisisolatie in Diemen. Zij is in Lombardije geweest. Dat zijn ongeveer de feiten die we nu weten.
Het was te verwachten natuurlijk dat er een tweede geval zou komen en waarschijnlijk komen er nog wel meer gevallen. Maar desalniettemin denk ik wel een tegenvaller, slecht nieuws.
Nou ja, natuurlijk. We hebben de afgelopen weken eigenlijk steeds gezien dat in allerlei, ook ons omringende landen, coronapatiënten zich aandienen. Niet in Nederland. Het bleef steeds wit en de andere landen van Europa kleurden. Nu weten we dat we twee patiënten hebben. Wij zitten er bovenop met het RIVM en de GGD om te zorgen dat welke maatregelen we het beste kunnen nemen.
Heeft u wel enig idee over hoeveel mensen in contact zijn geweest met deze twee patiënten?
Nee, daarvoor is echt in beide gevallen het contactonderzoek nodig. In beide gevallen loopt dat. En in beide gevallen verwacht ik daar dus in de komende periode meer over te horen.
Ja, want het zijn gewoon in grote steden, in Tilburg en Amsterdam. Dan ligt het voor de hand dat er heel veel mensen met deze mensen in contact zijn geweest.
Ja, maar dat moeten we dus uitzoeken. Hè? Dus dat zou kunnen zijn. Het ligt voor de hand. Maar ik moet het graag precies weten. Ik wil graag feiten hebben.
Hoe lang duurt dat?
En ik verwacht dat het onderzoek wat voor de patiënt van gisteren... dat we daar de eerste berichten over krijgen in de loop van vandaag. En het onderzoek voor de patiënt in Diemen... dat is dus net gestart. Dat zal misschien iets meer tijd kosten. Maar ook daar zullen we kijken wanneer we de eerste berichten kunnen krijgen. Ook al is het onderzoek nog niet helemaal afgerond.
En verwacht u dan, we hebben een aantal andere landen draconische maatregelen gezien met het afsluiten van hele gebieden. Verwacht u dat soort maatregelen in Nederland?
Nee, ik verwacht ze niet, want wij zijn er op tijd bij. We hebben hier de patiënten, we hebben ze in isolatie geplaatst. We voeren heel regelmatig testen uit. Dat doen we de afgelopen weken al. We hebben dus orde grootte 60, 65 testen inmiddels uitgevoerd.
Ja, ik hoop... 60 testen uitgevoerd al, zei je?
Ja, er zijn in de afgelopen weken orde grootte 60 testen uitgevoerd. En op dit moment zijn er nog een aantal gaande.
Ja, oké, dus van die 60 2 positief en misschien dus nog meer.
Ja, en de komende periode zullen er beslist nog meer testen worden en uitgevoerd.
Ik begrijp alleen niet helemaal waarom u zegt dat u geen drastische maatregelen zoals het afsluiten van dorpen of steden verwacht, terwijl dat in andere landen juist een hele veelgebruikte maatregel is geweest.
Ja, dus je kunt geen maatregelen uitsluiten, maar als de verwachting is van wat doe je hier en nu, dan zijn dus de maatregelen gericht op het in isolatie brengen van een patiënt, contactonderzoek doen en steeds op zoek naar passende maatregelen.
En dat geldt ook voor scholen, openbare bijeenkomsten, dat soort zaken?
De scholen moeten gewoon door het sociale leven, moeten gewoon door. Moet gewoon ook boodschappen worden gedaan. Ik hoorde vanmorgen op de radio dat er markt is in Loon op Zand. Die moet ook gewoon doorgaan. Maar wij willen wel steeds passende maatregelen treffen. En dat is waar we mee bezig zijn.
En een oproep om liever niet te gaan hamsteren?
Nee, dat lijkt mij niet een goed idee om te gaan hamsteren. Wat dat betreft geldt hier ook omzien naar elkaar. En iedereen moet ook zijn weekboodschappen kunnen blijven doen.
Minister Bruins, die ons dus geruststelt, niks aan de hand.
Dat zei hij niet, Mark.
Dat zei hij niet.
Hij zegt van, we zijn in control.
Oh, ja.
Dat zegt hij.
Ja.
Geen draconische maatregelen nodig. En we hoeven niet te hamsteren. Dat is eigenlijk een beetje zijn bottom line. Maar het is wel degelijk een zeer ernstige situatie natuurlijk. Het is niet niks aan de hand.
En dit is dan nu. Komt er dan ineens tussendoor? Moest je toch nog aan het werk? Terwijl je eigenlijk dacht, vrije vrijdag. Heb je de rest van de week nog dingen gedaan? Geresearched, gepraat met mensen, koffie gedronken? Was jij niet op een podium deze week?
Ja, zeker. Ik was op een podium. Kijk, ik probeer in zo'n reces eigenlijk altijd de dingen te doen waar ik normaal gesproken nooit aan toe kom. En een van die dingen is het aflopen van de debatavonden in, vooral in Amsterdam. Sorry voor alle luisteraars van buiten Amsterdam. Maar de Bali kom ik graag. Het politieke debatcentrum op Leidseplein. En ook in De Zwijger, ook zo'nzelfde soort debatcentrum. Wat nieuwer, bij het Centraal Station in de buurt. En maandag was ik daar bij een Amerikaanse schrijver die een boek heeft geschreven over migratie en over, dat gaat eigenlijk allemaal over populisme deze hele week. Daar ben ik veel mee bezig geweest. Populisme en hoe om te gaan met populisme. Daar ging het maandagavond over. Het ging gisteravond in De Zwijger over elitehaat. Dat was het boek van Bas Heijnen, werd daar besproken. Mens, onmens, het nieuwe boekje. Hele volle zaal, dus echt een hoop interesse in het onderwerp. En dinsdag, dat klopt inderdaad Mark, dinsdag zat ik zelf op het podium in de Bali om te praten over afsplitsers in de politiek.
Ik wil Laurens nog even introduceren. Goed dat je er bent, politiek verslaggever BNR Nieuwsradio. Misschien dat er een aantal mensen zijn die je ook nog niet kennen, maar je weet veel, zo niet alles van de Haagse politiek, want je bent er namelijk ook echt altijd.
Ja.
En zelfs dat wordt ook wel eens benoemd in de Kamer, dus daar hebben we ook nog een klein fragmentje van.
Oh my god,
hè? Je kent hem wel, hè, denk ik.
Ja. Ja. Traditiegetrouw kijk ik ook even naar de publieke tribune. Nou, de stoelen die gereserveerd zijn voor de parlementaire pers en traditiegetrouw zijn het niet zo heel veel journalisten die daar nog zitten, maar wel Laurens Bovens van BNR.
Dat was een soort opvolger van wat vroeger Politieke Junkies was, hè, denk ik.
Ja. Ja, ja, dan wordt het heel in-crowd.
En er komt iets nieuws voor. Nou ja, bij Politieke Junkies, daar gingen heel veel mensen heel graag naartoe.
Uit het Amsterdamse journalisten- en politieke wereldje. Veel PvdA-volk hing er altijd rond. De Politieke Junkies in de Bali. Inderdaad, zeer populair in het wereldje. Deze nieuwe sessie, OO Den Haag, heet die. Heel serieus politiek debat. Met politici, onderzoekers. En dus ik zat daar als een journalist bij. En dit was met Femke Merel van Cote Arissen, het afgesplitste PVDD, Partij voor de Dieren lid, die voor zichzelf begonnen is en die overstapt naar 50+. Die was daar eigenlijk de hoofdgast.
En dus het ging over afsplitsers, zij was het voorbeeld. En jullie mochten allemaal zeggen dat je dat verachtelijk vond of wat je daarvan dacht?
We probeerden het eigenlijk een beetje te begrijpen. Waarom doen mensen dat nou? Wat is nou het probleem? Waarom zijn partijen niet in staat om dus dissidente geluiden binnen een partij een plek te geven? Waarom moet dat dan tot grote conflicten leiden en dus mensen uit de politiek stappen of uit hun fractie stappen en doorgaan als zelfstandig Kamerlid? En wat is eigenlijk je toekomstperspectief? Hè? Want we hebben heel veel afsplitsers gehad de afgelopen 10, 15 jaar. Maar het is een zeer onzeker bestaan. Hè? Want sommige afsplitters die willen dan zelf door. Hè? Die richten dan een nieuwe partij op, doen mee met de verkiezingen. En dat gaat eigenlijk altijd fout. En we zien eigenlijk nooit een afsplitser terugkeren in de Tweede Kamer. Er zijn in de hele parlementaire geschiedenis van Nederland slechts 4 voorbeelden van afsplitters die succesvol terugkwamen in de Tweede Kamer. Dat waren natuurlijk Geert Wilders en Denk, hè, dat zijn de twee recente, die dat gelukt is. En in de jaren 70 is dat ook gelukt met een afsplitser van de KVP. Dat was de PPR, later opgegaan in GroenLinks. Die zijn afgesplitst en teruggekeerd met naverkiezingen. En DS70, dat was een afsplitser van de Partij van de Arbeid destijds.
Die hebt ook een tijdje volgehouden.
Ja, die hebben de hele jaren 70 in de Tweede Kamer gezeten. En toen bloedde dat dan ook dood in de jaren 80. Maar dus daar ging het eigenlijk over. Hè? Politieke avonturiers die breken met hun partij en zoeken naar nieuwe wegen.
En wordt dit net zo leuk als het oude politieke junkies? Of is het zo anders dat je het helemaal niet met elkaar moet vergelijken zoals ik nu steeds doe?
Nou, zij willen dat zelf bij de balie liever niet. Hè, want de politieke junkies, dat was een van de grote hits. En als je nou deze zet als de opvolger van, dan leg je de lat natuurlijk meteen heel hoog.
Ja,
en dan
gewekt
op verwachtingen. Dan kan het alleen maar tegenvallen. Nou, deze is wel veel serieuzer van toon. Hè. De junkies, dat was echt eigenlijk een
entertainment
comedy show.
Avond, ja.
Entertainment. En dit is wel echt serieus politieke discussie over onderwerpen. Nou, als nou luisteraars geïnteresseerd zijn geraakt, de volgende, dat is dan in de loop van maart, eind maart, kijk even voor de website van de Bali. En die gaat over een heel leuk project van mijn collega Kees Boman. Bekend parlementair verslaggever van de radio en de tv. En Kees Boman die heeft samen met wat documentairemakers een jaar lang Binnenhof gevolgd. Dus die zijn hier veelvuldig in Den Haag geweest. En die film gaat dus binnenkort in première. En daar is dus een debatavond over in de Bali.
We doen even een extra ingelaste nieuwsroom Den Haag. We zijn er denk ik, hè?
We zijn er. Met dien verstande dat ik mij opmaak voor de volgende week. Die wordt weer spannend als vanouds. En met name, misschien kan ik dat dan nog eventjes zeggen als een serieuze ondertoon over wat er nog in de stilte van het reces wel gebeurde. Er was deze week voor de tweede keer een snoeiharde column in de Telegraaf. En daar staan wel vaker harde columns in, maar ze zijn bijzonder, deze en die van de vorige week, omdat er volop wordt gelekt binnen de coalitie over andere coalitiepartijen tegen de Telegraaf. Nou, en Wouter de Winter, de commentator van de Telegraaf, die heeft dus vorige week opgeschreven hoe de ChristenUnie in feite onder druk werd gezet rondom het CETA-verdrag. En deze week heeft hij opgeschreven hoe het er in de ministerraad aan toe ging rondom Barbara Visser en de marinierskazerne. Dus dan is er vanuit de ministerraad, Mark, is er gelekt. En dit is belangrijk, omdat dit soort lekken heel rap het vertrouwen tussen coalitiepartijen kan kapotmaken. Als dus mensen het gevoel hebben, ik kan niet meer binnen de muren van de ministerraad gewoon veilig praten, zonder dat ik er zeker van ben dat mijn woorden niet in de krant belanden. Nou, dus die twee columns die zullen nadreunen volgende week hier in de wandelgangen. Misschien zelfs wel in de debatzalen. En we kijken met allemaal met grote verwachtingen uit naar de volgende column van Wouter de Winter. Want als dat nou weer raak is, de volgende ronde, dan wordt het een interessante podcast volgende week.
Het wordt sowieso een interessante podcast volgende week. Daar zijn we niet afhankelijk van Wouter de Winter, denk ik, Laurens. Maar dan is Sophie ook weer terug.
Zeker.
Tot volgende week dus.
Altijd beter.
Altijd beter. Dankjewel, Laurens.